Meent u ook vanavond in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heilige avondmaal is onze schriftlezing uit Psalm 34. En in deze dienst lezen we de versen 9 tot en met 23. Psalm 34, vanaf vers 9 tot en met het einde. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijn heiligen. Want die hem vrezen, hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren. Maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek van enig goed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft en leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort, en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart, en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden, en die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten, en allen die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Psalm 34. En deze keer in deze dienst van nabetrachting en dankzegging staan we met de hulp des Heeren stil bij de versen 12 tot en met 16. De versen 12 tot en met 16. En vorige week heb ik uitgelegd wat die woorden betekenen aan het begin van ieder vers. Dat is een Hebreeuwse letter. En in het Hebreeuws begint ieder vers ook met die letter. Vanaf vers 12. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft en leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade, uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. En gemeente, we schrijven boven deze tekstwoorden als ook boven de prediking een hartelijke oproep na het heilig avondmaal. Vanmorgen schreven we boven de prediking een hartelijke oproep tot het heilig avondmaal. En nu een hartelijke oproep na het heilig avondmaal. Vanmorgen ging het met name over de tekst: smaakt en ziet dat de Heere goed is. Gemeente, rondom het heilig avondmaal staan we stil bij Psalm 34. Een psalm van David. En de kinderen weten wel dat David heel veel psalmen heeft gedicht. Door de leiding, door de inspiratie van de Heilige Geest. En vorige keer heb ik uitgelegd dat Psalm 34 een hele bijzondere psalm is. Het zijn eigenlijk allemaal losse versen die allemaal beginnen met zo'n Hebreeuwse letter en bij elkaar vormen ze één geheel. En al die versen maken duidelijk wie de Heere is en wil zijn voor een arme, verloren zondaar. En David, die kan er niet over uit hoe goed de Heere voor hem is. En u weet misschien nog wel de situatie waarin David verkeerde. Hij was naar de Filistijnse stad Gat gevlucht. En hij was daar in het nauw gekomen, gevangen genomen door de Filistijnen. En hij kon geen kant op. En toen heeft hij zich aangesteld als een krankzinnige, gedaan alsof. En zo lieten ze hem los. Maar uit deze psalm blijkt ook dat David geroepen heeft tot de Heere, deze ellendige riep en de Heere hoorde. We hebben in de voorbereidingsdienst stilgestaan bij de drie stukken die ook in de catechismus aan de orde komen, die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal, kennis van onze ellende, kennis van de verlossing, maar ook kennis van de dankbaarheid. En die drie stukken, die zijn nodig om onszelf daaraan te kunnen toetsen. Ze komen ook zo duidelijk in Psalm 34 aan de orde. En vanmorgen hebben we gehoord vanuit deze psalm die hartelijke oproep tot het heilig avondmaal, smaakt en ziet dat de Heere goed is. En ik hoop van harte dat degenen die opnieuw of voor het eerst aan mochten gaan, de goedheid van de Heere voor een slecht mens hebben gezien en gesmaakt. Dat daardoor het geloof versterkt werd. Misschien werd het bij sommige avondmaalgangers minder gesmaakt, minder gezien dan andere keren. Niet iedere avondmaalsdienst is hetzelfde. De ene keer, dan word je meer gesterkt, meer bepaald bij de goedheid en de grootheid van de Heere dan een andere keer. Het kan wel eens zo zijn dat juist de dienst van dankzegging en nabetrachting tot rijke zegen mag zijn. Dat je juist in een dienst als deze nog meer dan vanmorgen mag zien, mag smaken door de prediking van het woord dat de Heere goed is. Gemeente, in deze dienst van nabetrachting en dankzegging horen we een hartelijke oproep na het avondmaal. Het is immers namelijk niet de bedoeling dat we na het smaken en van dichtbij of veraf zien dat de Heere goed is, weer op dezelfde wijze verder leven. Dat mag niet het geval zijn bij degenen die mochten aangaan, maar ook niet bij degenen die moesten blijven zitten, die niet konden aangaan. Maar juist als we met de ogen van het geloof het Lam Gods hebben gezien, is het onmogelijk dat we bepaalde zonden aan de hand houden. Dat we weer terugvallen in het oude leventje. Dan klinkt het toch in het hart, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Geliefden, als het goed was vanmorgen aan het heilig avondmaal, dan verstaan we David in vers 4. Maakt de Heere met mij groot en laat ons zijn naam verhogen. Dat kan thuis zijn als je samen als man en vrouw deel mocht nemen. Maar dat mag juist ook in de gemeente. Deze dienst is ook een dienst van dankzegging. Daarom zijn we begonnen met Psalm 135. God is goed. Looft hem tezamen, want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt. Jacob door zijn heil verkwikt. Nu mag die dankbaarheid, gemeente, niet beperkt blijven tot deze zondag. We spreken over het leven der dankbaarheid. Die dankbaarheid jegens de Heere voor zijn grote weldaden moet tot uiting komen in het leven van alle dag. In het leven naar Gods geboden. In de vreze des Heren. Kijk, en daar wil David ons toe aansporen. In het bijzonder de avondmaalgangers. Maar niet minder degene die niet konden aangaan. Wie heeft lust de Heere te vrezen? David die zegt aan het begin van ons tekstgedeelte in vers 12. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Heel vaak worden deze woorden opgevat als een psalm waarmee de kinderen worden opgeroepen om te luisteren naar vader of een andere opvoeder. Om veel te leren over wie de Heere is en wat het betekent om de Heere te vrezen. Maar waarschijnlijk bedoelt David met kinderen niet zijn eigen kinderen. Als we zeggen dat deze psalm gemaakt is in de tijd dat hij op de vlucht was voor koning Saul, zal David zelf nog geen kinderen gehad hebben. Tenminste geen kinderen die al oud genoeg waren om onderwijs te ontvangen. Ik zeg er gelijk bij dat je voor dit onderwijs nooit te jong kunt zijn. David die heeft hier vooral de gelovigen op het oog. Kinderen van God. Hij wil hen onderwijzen. Verder leren. En dan ook uit eigen ondervinding. De kanttekenaren die zeggen bij kinderen dat het degenen zijn die David houden voor een geestelijke vader. Dat is profeet en leraar. Wat kun je veel leren van gemeenteleden, van familieleden die al langer de Heere mogen kennen. Geestelijk onderwijs. Wil David geven, ik zal u des Heren vrezen leren. Misschien is er wel een jongere die zegt, ja maar dominee, zo werkt het toch eigenlijk niet. Dat leert de Heere zelf toch. Door de Heilige Geest. Wat het nu betekent de Heere te vrezen, jawel, maar de Heere die schakelt daarbij mensen in. Ouders, opvoeders, leidinggevenden van het jeugdwerk. Ik zal u des Heren vrezen leren. Predikant, wat is het nodig om die vrezen des Heren te leren? Eerbied voor de Heer. Ontzag voor hem. Liefde tot hem. Daar komen we nooit in uitgeleerd. We leren dat uit het woord en door de werking van de Heilige Geest. Daarom mag dat woord ook na het avondmaal geen dag gesloten blijven. Het kan toch niet waar zijn dat iemand die mocht deelnemen aan het avondmaal morgens een Bijbel dichtlaat, Gods woord niet leest. Het kan toch niet waar zijn, gemeente, dat ook als we niet konden deelnemen, we morgen de Bijbel dicht laten. Want de Heere die wil juist door zijn woord werken in uw, jouw en mijn hart en leven. O, laten we toch dat woord biddend lezen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. De vrezen des Heren. Dat betekent dat we bij alle eerbied en ontzag voor de Heren niet bang voor hem zijn, maar juist bang voor de zonde. Bang om hem verdriet te doen. Dan wil je Gods geboden onderhouden en naar zijn woord leven. Als je de Heren mag vrezen, dan heb je hem lief. Omdat zijn liefde in je hart is uitgestort. En dan haat je wat de Heren haat. Gemeente, die vrezen des Heren, die kan niet verborgen blijven. Die komt openbaar. Geliefd, dan wordt ons leven gekenmerkt door de vrezen des Heren. Is het in de komende dagen aan ons te merken dat we gesmaakt en gezien hebben dat de Heere goed is? Daar schamen we ons toch niet voor. David roept in ons tekstgedeelte op om de Heere te vrezen en geeft daarin onderwijs. In vers 13 wijst hij op de zegen die aan het vrezen van de Heere verbonden is. Wie is de man die lust heeft aan leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Wat is de zegen van de vrezen des Heren? We zagen dat ook al in vers 10. Die de Heren vrezen, die hebben geen gebrek. Geen gebrek aan enig goed. In vers 13 en 14 geeft David aan wat het vrezen van de Heren inhoudt. In vers 13 stelt hij een vraag. Wie is de man die lust heeft en leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Wat bedoelt David hier? Wel, hij vraagt wie er lang en gelukkig leven wil. Nou, wie wil dat niet in de kerk? Jonge vrienden, jullie zien daar toch naar uit om lang te mogen leven. Om oud, heel oud te worden. Een lang en gelukkig leven is nauw verbonden met de vrezen des Heren. En hierbij moet je niet denken aan alleen maar geluk en het behalen van een hoge leeftijd. Want veel van Gods kinderen zijn niet oud geworden of worden niet oud. Hier wordt vooral bedoeld, het dienen van de Heer heeft heilrijke gevolgen. Het genieten van Gods gunst en genade en het leven tot in eeuwigheid. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? De kanttekenaren leggen bij het goede uit, dat is welvaart te genieten. En er wordt verwezen naar Job 7, deze en dergelijke beloften moeten al zo verstaan worden, al zo uitgelegd worden dat het kruis geenszins daarmede uitgesloten is, als het ganse woord Gods en in het bijzonder dit boek der psalmen. En zelfs deze psalm in vers 20 aanwijst. Dus daar hoort ook tegenslag bij, moeite en verdriet. Als we de Heere mogen vrezen, dan betekent dat niet dat we geen tegenslag zullen krijgen. Gemeente, in de versen 14 en 15... wordt vervolgens eerst negatief en daarna positief aangewezen waarin het vrezen van de Heere zich uiten moet. En dan gaat het hier vooral over degenen die in waarheid tot de Heere roepen en zich tot hem wenden. Maar iedereen, van jong tot oud, moet zijn leven hier aan toetsen. Als we letten op de inhoud van de versen 14 en 15, dan kunnen we denken dat het bij de vrezen des Heren alleen gaat om hoe we staan en handelen tegenover onze naast. Maar u begrijpt wel, dat is tegelijk onlosmakelijk verbonden met hoe we staan tegenover de Heer. De vreze des Heren betekent ook hoe we met onze naasten omgaan. En gemeente, in deze psalm maakt David dat heel concreet. Wat betekent dat nu? Sommige mensen zeggen wel eens, ja dominee, als het gaat om de levensheiliging, hoe hebben we nu te leven? Ja, dat komt eigenlijk niet zo aan de orde. Het gaat veel meer over de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En natuurlijk, dat is eerst nodig. Maar daarna volgt ook de heiliging of de heiligmaking. Wel nu, we horen dat hier. Heel concreet, heel praktisch. Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Gemeente, we krijgen huiswerk mee. Allemaal. Nota bene op zondag, huiswerk. Uit vers 14 blijkt hoeveel gewicht aan de zonden met de tong wordt toegekend. Wij maken ons vaak druk om allerlei andere zonden en dat zijn ook zonden. Als het gaat om diefstal, als het gaat om huwelijksontrouw en noem allemaal maar op. Wat is dat erg en dat is ook erg. Maar hoe is het gesteld met onze tong? Als Jacobus er in zijn brief telkens op wijst dat het ware geloof in heel het leven gestalte moet krijgen, dan legt ook hij vooral de vinger bij het spreken met onze tong. En Jacobus die dringt erop aan om vooral de tong in toom te houden. Zonder beheersing van de tong is de godsdienst ijdel. Jacobus wijst erop om zo te spreken als past bij het geloof in de Heere Jezus Christus. Gemeente, hoe is het gesteld met onze tong? Waarover praten we allemaal? Onze spraak maakt ons openbaar. Als we met klachten naar de dokter gaan, dan zegt hij soms: laat me je tong eens zien. En waarom vraagt een dokter dat wel? Hij kan door middel van de tong symptomen van bepaalde ziekten vaststellen. Wel nu, zoals dit geldt in lichamelijk opzicht, is dit ook het geval in geestelijk opzicht. We moeten maar eens goed naar iemand luisteren. Daar komen we veel te weten over die persoon. Daar komen we te weten als we goed luisteren of dat die man of vrouw de Heere mag vrezen of niet. O nee, we kunnen niet alles weten en niet alles horen en niet alles zien. De Heere die ziet alle dingen. Maar als het goed is, dan maakt onze spraak ons openbaar. Of niet? Da Costa zegt het zo: de tong staat in gemeenschap met het hart. Zij openbaart naar buiten wat er binnenin ons is. Bewaar uw tong. Wil dus eigenlijk zeggen: bewaar uw hart. Bewaar uw tong van het kwade. Gemeente, de Heere heeft ons geschapen met een tong om te kunnen spreken. Om hem groot te maken door middel van het zingen. En wat is het spraakvermogen van de mens? Een wonderlijke een heerlijke gave. Maar ook, en dat zeg ik er gelijk bij, een geweldige verantwoordelijkheid. Want op de dag van het oordeel zullen we rekenschap moeten geven van ieder ijdel woord dat we gesproken hebben. Toen ik daar zo over nadacht bij de voorbereiding, dacht ik, wat luistert dat vooral voor een predikant nou? Predikant praat heel veel. We moeten op onze woorden letten. Wat zeggen we? Hoe zeggen we het? Gemeente, waren we geschapen met een tong om God te bedoelen? Door de zonde gebruiken we van nature onze tong om onszelf te bedoelen. We struikelen in en zondigen met woorden, ook als we de Heere mogen kennen. Struikelen we nog in vele opzichten. En als er één terrein is waarop zoveel gestruikeld wordt en gezondigd wordt, dan is het wel op het terrein van het spreken. En laten we allemaal bij onszelf te raden gaan. Wat hebben we allemaal gezegd in de afgelopen uren? In de afgelopen dagen? Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, zeggen we. Ik heb wel eens verteld over een man uit mijn vorige gemeente, die niet veel zei. Hij werd Willem de Zwijger genoemd. Hij heette Willem. En als mensen het hadden over Willem de Zwijger, dan bedoelden ze niet Willem van Oranje. Die werd ook zo genoemd, dat weten de jongeren wel. Maar dan was dat die man die daar in de gemeente woonde en die niet veel zei. En toen ik hem eens een keer opzocht en we het daar zo over hadden, zijn vrouw die was eigenlijk alleen aan het woord. En op een zeker moment zei ik, nou, misschien wilt u even stil zijn, dan kan ik wat vragen aan uw man en dan kan hij wat vertellen. O, zegt ze, ja, maar die zegt niet veel. Maar toen vroeg ik van, ja, waarom zegt u niet veel? En toen zei hij, straks als ik sta voor Gods rechterstoel, dan zal ik van ieder woord verantwoording moeten afleggen. Geliefden, avondmaghangers en niet-avondmaghangers, wellicht zijn er naar de morgendienst al heel wat woorden gesproken. Ik vraag u, konden ze door de beugel? Welk kwaad zei u over dat gemeentelid, die avondmaalganger, of over een andere avondmaalganger? David die roept op, bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Stop daarmee. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. Gemeente, als we daar zo vanavond bij stilstaan in deze dienst van nabetrachting, ja, wie gaat er dan vrij uit? Ik niet. Want je zegt soms dingen over iemand of in je gedachten wat niet goed is. Of hebt u daar geen last van? Soms in je boosheid komen er dingen uit. Soms lijkt het erop alsof die tong door niets bedwongen kan worden. Voordat je het weet, heb je het er weer uitgeflapt. Kwaad. Kwaad spreken over iemand. Bedrog. Dingen die niet waar zijn. Ja, zegt iemand, maar dominee. Ja, we zijn toch mens. Zondige mens. Ja, dat is waar. Maar weet je wat nu nodig is? We moeten ons inzetten om deze oproep, die hartelijke oproep uit het woord van God te gehoorzamen. In het besef dat het in eigen kracht onmogelijk is. En daarom mag en moet gesmeekt worden om door het geloof in Christus krachten ook dit gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken, te doen uit dankbaarheid. Want dan moet ik u wijzen op de Heere Jezus Christus. Hij heeft volmaakt zijn tong in toom gehouden. Uit zijn mond is nooit kwaad of bedrog gekomen. Denk aan hoe hij stond voor Caiaphas en Pilatus. De ene keer sprak hij, de andere keer zweeg hij. Geen woord kwam er te veel, geen woord te weinig. Hij was volmaakt in zijn spreken. En daarom is er bij hem vergeving te vinden voor al die zonden met de tong bedreven. Gemeente, daarom is er bij hem ook een wacht te krijgen voor de lippen. En kunnen de deuren van onze mond behoed worden. Daarom is het gebed van David uit Psalm 141 zo noodzakelijk. David vraagt er ook om in Psalm 19. En laat dat ook ons gebed zijn of worden. Laat de redenen van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welbehagelijk zijn voor uw aangezicht. Gemeente, bidt u mee. Denkt u dat het in eigen kracht wel lukt? Om de komende dagen zo te spreken als de Heere van ons vraagt. Onze tong te bewaren van het kwade en onze lippen van bedrog te spreken. Als ons leven Christus is, als Hij ons hart heeft. Jonge vrienden, dan heeft Hij ook onze tong. Dan heeft die oude mens geen enkel recht daar nog te bezitten. Wie uit die genade van Christus mag leven, zal het ook ondervinden dat ook de tong steeds meer een instrument wordt van dat nieuwe leven. Het is opvallend dat in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen, als het ware deze tekst wordt aangehaald. Uit het 14e vers van Psalm 34. Denk aan Petrus, die aan onze tekst denkt in 1 Petrus 3 als zij zegt, want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken. Ik heb mensen gekend die nooit kwaad over iemand spraken. En als anderen het hadden over deze of over die, dan zei hij, stil maar. Wie ben je eigenlijk zelf? En wie ben ik? Ziet u, gemeente. Er staat nog meer in ons tekstgedeelte waartoe David ons oproept. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Ja, wat dit inhoudt, dat wordt nauwelijks omschreven. Dat wordt bekend verondersteld. Ga van het kwade, de zonde, weg. Blijf er niet alleen met je handen van af, maar ga er vandaan. Wijk af van het kwade. En doe het goede. Breek ermee. En wat is dan het kwade? Wel, daar kunnen we allerlei dingen voor invullen. Het kwade wat tegen Gods woord ingaat. We kunnen denken aan bepaalde dvd's die we bekijken en waarvan we weten dat kan niet en dat mag niet. Of bepaalde bladen die je leest. Je zegt ja, daar wordt met de Heere en zijn dienst gespot. Of bepaalde dingen die je bezoekt waar je komt. David, nee, de Heere die zelf, die roept ons op, wijk af van het kwade. En doe het goede. Het goede is wat de Heere in zijn geboden beveelt. Dat is ook na een avondmaal zondag geen vanzelfsprekendheid. Wat zijn ook degenen die de Heere vrezen hardleers. Telkens moeten ze er weer aan herinnerd worden om van het kwade te wijken en het goede te doen. Ik haalde het vanmorgen al aan, die bekende woorden van Paulus. Deze man die had er ook last van. Als hij zegt het kwade dat ik wil, dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus. Hij deed nooit het kwade. Altijd het goede. Ook hierbij is dat gebed iedere dag nodig. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Dat is de zonde haten en vlieden en het goede doen. Leer me toch het goede te doen. Daar staat nog meer in die hartelijke oproep van David. Ook weer heel concreet, heel praktisch. Zoek de vrede. Jaag hem na. Vers 15b. Wat betekent dat? Zoek de vrede. Wel gemeente, we moeten streven naar een vreedzame en in alle opzichten goede verhouding tot onze naaste. En laten we dan maar heel dichtbij beginnen. Als hier staat, zoek de vrede en jaag hem na. Eigenlijk zijn deze tekst woorden om als het ware ergens op te hangen. Soms dan zie je wel eens in woningen zo'n bord bij ons in huis. En dan komen er wat dingen. En misschien staat dit er ook wel bij. In ons huis zoeken we de vrede. Wijken we af van het kwade. Zoeken we het goede. Zoek de vrede. Ik zei, we moeten heel dicht beginnen. Laten we maar beginnen bij het huwelijk als we getrouwd zijn. Wellicht gaat dat bij u altijd goed en is er nooit wat aan de hand. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, want het zijn twee zondige mensen. En we zeggen, in ieder huwelijk is wel eens wat. Weet u wat dan nodig is? Zoek de vrede. Als er ruzie is, ga niet slapen zonder dat je die vrede gezocht hebt. Praat het uit. Wees maar de minst. Ook in het gezin. In ieder gezin is wel eens wat. Je soms als vader moet zeggen, ja, ik heb dat gezegd tegen mijn kind. Ik had dat beter niet kunnen zeggen. Nu is die boos naar boven gegaan. Zoek de vrede en jaag hem na. Als het gaat om de verhouding tussen ouders en kinderen. Maar als het ook gaat om de familiekring, de werkkring. En ik weet, daar zijn situaties die gewoon heel erg moeilijk zijn om het op te lossen, om het uit te praten. Maar dit blijft staan. Zoek de vrede. Kinderen op school, als er ruzie is. Je hoort dat kinderen ruzie maken in de klas. Misschien twee kinderen en je staat daarbij. Wat moet je dan doen? Ga je dan meedoen? Nee, dan geldt ook dit. Zoek de vrede. Het geldt ook in zijn algemeenheid. Niet alleen als we erbij betrokken zijn, maar ook als buitenstaanders. En we moeten die vrede najagen. En dat geeft een aandrang. We worden ertoe aangespoord. Zoek de vrede. Ook in de kerkelijke gemeente. Als er dingen zijn die niet goed zijn, als er oneenigheid is, zoek de vrede. En jaag die na. Dan wordt hier niet bedoeld de lieve vrede van, nou ja, laten we er maar niet meer over praten, het is goed zo. Nee, dat je het ook uitpraat. Die vrede, die ook alles te maken heeft met die vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Dan kan het toch niet anders, of je wil die vrede ook zoeken, die vrede najagen. Laten we ook als gemeente die vrede onder elkaar zoeken te behouden en daarna streven. Waar vrede is en liefde woont, gebied de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Opnieuw zeg ik dat we deze woorden ook terugvinden in de brieven. In het Nieuwe Testament, om één voorbeeld te noemen, Hebreeën 12, daar worden we er ook toe opgewekt. Jaagt de vrede na met allen. Met allen. En de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. En de Heere Jezus spreekt ze in de bergrede zalig. Zalig zijn de vreedzamen. Of vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Geliefde jong en oud, zijn we zoekers van de vrede, jagen we die na in allerlei verbanden. Ja, we krijgen heel wat huiswerk mee. Gaan we ermee aan de slag, gemeente? Of zeggen we nou, dat zegt de dominee is goed. Want dan kan dat gemeentelid eens even goed horen wat hij moet gaan doen. Gaan we er zelf mee aan de slag? Als dat ook nodig is. Of doen we net als sommige jongeren die zeggen dat ze hun huiswerk maken, maar er eigenlijk niet veel aan doen. Jullie hebben nog niet zoveel huiswerk, denk ik zo, de eerste weken. Maar als je vader of moeder vraagt, heb je huiswerk klaar? Ja hoor, ik heb het klaar. Ik had het al wat op school gemaakt. Maar eigenlijk heb je er nog niet zoveel aan gedaan. Ik heb wel eens van een jongere gehoord, die voor een bepaald vak zijn huiswerk altijd in orde had. Voor een bepaald vak. En toen vroeg ik aan hem, waarom heb je nu juist voor dat vak alles in orde? Ligt dat vakje goed? Dat kan. Als je goed in Engels bent, dan wil je die woordjes goed leren en noem allemaal op die werkwoordsvormen. Of wil je voor dat vak goede cijfers, hoge cijfers halen? En toen zei hij, nee, ik doe het. Het is natuurlijk mooi om goede cijfers te halen, maar ik doe het voor mijn docent. Die man die kan zo goed lesgeven. En die is ook zo aardig, die helpt me ook. Daar doe ik het voor, vanwege de liefde voor hem. Kijk gemeente, wat groot als we het huiswerk uit dit tekstgedeelte mogen doen uit liefde tot de Meester, met een hoofdletter. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dan doe je het niet om er zelf wat mee te worden. Kijk mij eens. Ik ben zo'n vredestichter. Maar dan doe je het uit liefde tot Hem. Die vrede is en vrede schenkt. Mijn vrede geef ik u. Nee, we kunnen dat alles nooit in eigen kracht doen. En daarmee wordt ons tekstgedeelte afgesloten. Want dan staat er in vers 16. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen. Wie zijn dat rechtvaardigen? Mensen zonder zonde? Nee. Hier worden bedoeld degene die de Heren mogen vrezen. De ogen des Heren zijn op hen. Hij ziet wat u doet. Hij weet wat je nodig hebt. Hij bewaakt en Hij bewaart. Wat een troost. En dan staat er nog iets bij, gemeente. En zijn oren tot hun geroep. Als je vanavond moet zeggen, Heer, hoe moet dat nu allemaal? Wat hier staat, bewaar uw tong van het kwade. Oh, ik ben zo'n prater, zo'n flap uit. Als hier staat, wijk af van het kwade en doe het goede. Hoe moet ik dat doen? O, roep de Heere aan. Zijn oren zijn tot hun geroep. God zie de vromen en hun bee, geeft Hij altoos gehoor. Wat een rijke belofte. Maar we zijn nog niet klaar, gemeente. Bijna. Want er staat nog wat tegenover. Dat staat niet meer in ons tekstgedeelte, maar ik moet het toch noemen. Vers 17. Het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Het aangezicht van de Heer is tegen degene die kwaad doen. Dat is het tegenovergestelde van vers 16. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen. Maar zijn aangezicht is tegen degene die kwaad doen. Die ongehoorzaam zijn. Die zich niet willen bekeren. Die de Heren niet nodig hebben. Verschrikkelijk als dat zo is in ons leven. Hoe staat het ervoor, gemeente? Behoren we al door Gods genade tot die rechtvaardigen? Rechtvaardig in Christus. Of zijn we nog die onrechtvaardigen uit vers 17? O, vlucht dan met al je zonde, met al je schuld tot de Heer. Want dat staat er ook in. Oh, we zouden nog veel meer over deze psalm kunnen zeggen. Dat staat er ook in. De Heere is nabij. De gebrokenen van hart. En Hij behoudt de verslagenen van geest. Wie tot Hem komt. Die zal Hij geenszins uitwerpen. En dat alleen. Vanwege het werk van de Heere Jezus Christus, die nu in alles volmaakt was, die Gods wet volkomen vervuld heeft en die de schuld volkomen betaald heeft. Overwacht het dan alleen van Hem. Vlucht dan met je verloren leven, met dat leven vol tekorten en zonden, alleen tot Hem en smeek het maar. Heere, wees Gij mijn borg. Wees Gij mij genadig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 34. En daarvan de versen 6 en 7, Psalm 34, de versen 6 en 7. Komt kinderen, hoort naar mij en houd dan uw tong in toom.